Hoofdstuk 2. Bescherm je hart boven alles. En hier is nu mijn geheim, een zeer simpel geheim. Het is enkel met het hart dat men juist kan zien wat essentieel is, is onzichtbaar voor het oog. Antoine de Saint-Exupéry. De vreselijke tragische denkfout van de laatste 100 jaar is het idee dat alle problemen van de mens te wijten zijn aan zijn omgeving en dat je als je de mens wilt veranderen enkel zijn omgeving hoeft te veranderen. Dit is inderdaad tragisch, want het negeert volledig dat de mens in het paradijs in zonde viel. Martin Lloyd-Jones. Het hart van de zaak is dat het een zaak van het hart is. Frank Naya. Volgende week komt Frank Naya lesgeven over het vaderhart van God. Het jaar is 2012. Ik zit naast mijn beeldschone vrouw in een oostelijk georiënteerd lokaaltje, samen met nog 23 andere DTS-studenten van over de hele wereld in een Waiwen-basis in Matamata, Nieuw-Zeeland. Het is nog vroeg en het zonnetje schijnt door de kieren van gordijnen die ooit rozen waren. Het landschap erachter strekt zich uit tot waar de wolken letterlijk van de Wakamara-bergkam glijden en de Wairere-waterval zich van op 153 meter hoog naar beneden stort. In deze vallei liggen de groene heuveltjes en het glooiende landschap waar de Shire uit The Lord of the Rings verfilmd is, in de zonnige ochtendmist te baden. Het was ongeveer 4 weken geleden sinds we de rest van de soms prettig gestoorde bende voor het eerst ontmoet hadden in Auckland en de eerste 3 weken van onze lecture phase waren al behoorlijk intens geweest. Jo Helen, een 20-jarige Canadese met Filipijnse roots en tevens de leidster van onze school, doet enkele aankondigingen en tussen wat gegrinnik door meldt dus ook wie de spreker van volgende week is. Voetnoot 24. Waiwem organiseert hun 6 maand durende DTS, Disciple Training School, in 2 fases. 1 lecture phase, waarin je zo'n 12 weken onderwijs krijgt, en vervolgens een outreach phase, waarin je al die verworven kennis naar de praktijk gaat vertalen. Eerlijk, het vaderhart van God stond niet bepaald bovenaan de lijst van de topics waar ik het meest naar uitkeek. Op het programma stonden immers ook nog thema's als genezing en een ras-echte pinky, zoals ik had er zin in. En ook apologetiek, waarvoor de spreker tot mijn grote teleurstelling nooit kwam opdagen en waardoor jij dus mogelijk extra hard door engage hebt moeten worstelen als gevolg van mijn compensatiedrang in de jaren na mijn DTS. Voetnoot 25. Pinky is een door sommige evangelische mensen geuzennaam gegeven aan Vlaamse christenen met een Pinksterachtergrond. Ondertussen zijn we er 4 op. Dankjewel, Pinky for life. We hadden nog maar net een spectaculaire week gehad over de Heilige Geest en ik wou graag in dezelfde trend verder gaan. Jo Helen is klaar met haar aankondigingen en ik zie enkele andere leiders met een grote lach op hun gezicht. Ik kom erachter dat zij enorm uitkijken naar deze week en dat het een van de meest impactvolle weken in hun DTS geweest was. In mijn hoofd relativeer ik het een beetje en wijd ik hun enthousiasme aan een hersenkronkel die me vertelt dat mensen die het moeilijk gehad hebben in hun leven nood hebben aan de zweverige liefde van God om hun emoties te vervullen. Man, hoe ben ik ooit zo fout geweest? Ik bekeer mij opnieuw terwijl ik dit schrijf. Ik pik nog net een van de legendes mee die over Frank Naya de ronde doen. In een vorige school was er blijkbaar ook een tough guy zoals ik geweest, die van dezelfde mening als ik was over al dat softe gedoe. Blijkbaar had hij, in tegenstelling tot mij, die mening ook luid op geventileerd, maar was hij de eerste geweest die onder snot en tranen in Franks armen was beginnen huilen. Een lot dat mij ook te beurt zou vallen. Mijn interesse was echter geprikkeld door het feit dat Frank 3 jaar lang de topleider van Waiwem geweest was. Ik veronderstelde dat er een reden moest zijn dat deze man de hoogste functie bekleed had in de grootste missieorganisatie de wereld ooit gezien heeft. Maar ging verder het weekend in zonder buitensporige verwachtingen. Op maandagochtend wandelt Frank in hoogst eigen persoon de ruimte binnen. Nieuw-Zeeland staat op zijn identiteitskaart, maar Frank is een mix van een Samoaanse vader en een Maori-moeder. Hij ziet eruit als een Pacific Islander, lacht als een Samoaan en zoals 30 recruits in september 2018 ontdekt hebben, doet de hakka als een Maori. Even groot als ikzelf, 2 keer zo breed en duidelijk een levensgenieter. Ik ben onder de indruk terwijl hij zich klaarmaakt om aan de ochtend te beginnen. Naar goede gewoonte vraagt Joelle aan 2 studenten om voor onze gastspreker te bidden alvorens de maandagochtendsessie van start kan gaan. Ik voel me dapper en steek mijn hand in de lucht. Ik loop naar voren samen met een Duitse kameraad die Jonathan heet en begin voor Frank te bidden. Ik ben nog geen twee zinnen ver in mijn gebed en Frank begint opeens te schudden en te wankelen. Ik doe mijn ogen half open, niet helemaal, want dat is niet geestelijk, en bid twijfelend verder. Maar ondertussen hebben Jonathan en ik onze handen letterlijk vol om Frank overeind te houden. Op de koop toe begint hij dingen als More Lord en Yes Jesus te roepen en stop ik alvast met bidden, denkende dat Gods aanwezigheid doorheen mijn gebed zodanig op Frank is gekomen dat hij hier op de grond gaat vallen en al profeterend de sessie gaat uitdoen. En net op dat moment stopt Frank, draait hij zich naar mij en kijkt hij mij met een grijns van oor tot oor aan. Just kidding, de toon was gezet. Doorheen die week met Frank kwam de Bijbel voor mij tot leven. Het ging gepaard met serieuze crisissen, zowel persoonlijk als tussen Natasha en mij. Op een ochtend gingen we met een behoorlijke ruzie. Oké, ik geef het toe, het lag aan mij. Ons lokaaltje binnen. Frank startte die ochtend met Genesis 3 en hij had een Adam en Eva nodig om een en ander uit te beelden. Terwijl ik nukkig naast mijn betere helft zat, haalde hij weer al met die grote grijns Natasha en mij eruit. Zo'n 45 minuten vlogen voorbij en ons leven zou nooit meer hetzelfde zijn. Gods vaderhart werd aan mij geopenbaard met een impact die direct en indirect geleid heeft tot het starten van Recruits en het schrijven van de boeken en dit vierde boek nog het meest. Ik heb Frank tijdens mijn DTS nog één keer teruggezien, een paar maanden later toen we op Outreach in Christchurch waren. Terwijl de rest van mijn team al was gaan slapen, heb ik hem toen tot in de nacht bestookt met allerlei soorten vragen. Daarna gingen er 6 jaar voorbij. Doorheen die tijd had ik af en toe contact met Frank via Facebook, waarop ik erop aandrong dat hij eens naar België moest komen om een weekend met ons te doen. In 2018, toen ik de hoop eigenlijk al had opgegeven, kwam alles bij elkaar. En in het laatste weekend van september kwamen er zo'n 30 recruits aan in het Hanebos in Halle voor onze allereerste academy. Ik denk dat niemand echt klaar was voor wat er dat weekend zou gebeuren. Het was pas weken later dat ik besefte hoe we 30 recruits en powers hadden zien weggaan van dat weekend en dat ik van de Heilige Geest een subtiele hint kreeg. Nu weet je waar je empower over moet schrijven. 2.1. Je ogen zullen opengaan. Eva, lieverd, wat gaan we vandaag doen? Vroeg Adam aan zijn adembenemend mooie vrouw. Eva reageerde niet meteen, maar stak haar armen in de lucht om zich met een schattig geeuwtje uit te rekken na een heerlijke nacht onder de sterrenhemel te hebben geslapen. In een flits van een seconde dacht hij terug aan het moment dat hij haar voor het eerst had gezien. Hoe lang het precies geleden was, zou hij op zich wel kunnen berekenen in het aantal volle manen dat sindsdien gepasseerd waren, maar dat was bijzaak. Hij kon het allemaal niet bevatten terwijl hij opnieuw een opwelling in zijn hart voelde. Zijn leven tot nu toe was één grote opeenvolging van onverklaarbaar mooie momenten geweest. Toen hij voor de allereerste keer zijn ogen had geopend, zag hij de meest pure, intense en onverhulde liefde in het gelaat van degene die hem zo net gemaakt had. Het was alsof een stroomstoot door zijn hele lijf ging en hij naar adem moest happen. Tot zijn eigen verbazing verliet een luide schreeuw zijn longen en kon hij met moeite bevatten dat het geluid van zijn eigen stem was. Het felle licht dat in zijn ogen scheen verblindde hem aanvankelijk, om daarna zijn hele omgeving te verlichten. De warmte op zijn hand, de zachtheid van het gras en de felle kleur van de bloemen drongen pas later tot hem door, want in eerste instantie zag hij honderden ogen die op hem gericht waren. Het was alsof de schepper iedereen uitgenodigd had om getuige te zijn van zijn pièce de résistance. De vogels in de bomen, de vissen aan de rand van het water en landdieren aan de boskant, alle keken ze toe hoe de schepper op het punt stond om iets te doen dat hij tot dan toe nog niet gedaan had. Alle andere dingen had de schepper immers in bestaan gesproken, maar Adam was anders. Voor hem was de schepper op zijn knieën gegaan om stof bij elkaar te brengen. Voor hem had de schepper tijd genomen om hem eigenhandig te boetseren, vorm te geven en volledig naar zijn eigen beeld te maken. Adam vond zichzelf niet per se mooier dan de andere schepsels. Nee, hij kon met moeite concurreren met de sierlijkheid van een pauw of de majesteit van een leeuw. Zijn andersheid zat in het feit dat de schepper op hem geademd had, hem persoonlijk tot leven gebracht had. Dat had hij bij geen enkel ander schepsel gedaan. Sinds die eerste dagen pompte zijn hart vol adrenaline vanwege al die nieuwe impressies die nauwelijks te bevatten waren. De geuren, de kleuren, de sensaties. Het was een onwaarschijnlijke beleving om dag in dag uit nieuwe dingen te ontdekken. De smaak van de vruchten aan de bomen, zwemmen aan de watervallen, spelen met de honden en verkennen met de paarden. Verveling was een concept dat hij zich zelfs niet kon inbeelden. Het toppunt van elke dag was de ontmoeting met de schepper, die in de namiddag stevast met hem in de tuin kon wandelen. Zijn aanwezigheid bracht alles in hem tot leven, tot het punt dat hij al begon te schaterlachen als hij het geluid van de komst van de schepper door de tuin hoorde waaien. En toch, toen de schepper hem een tijdje later aan het observeren was, zei hij iets dat hij nog nooit eerder gezegd had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Stilte in de tuin. Opnieuw keek de hele schepping verbaasd op naar degene die alles zelf geschapen had. Over alle andere dingen had hij de woorden zeer goed uitgesproken, maar blijkbaar ontbrak er nog één ding aan de schepping voor eens en altijd te finaliseren. Het was op die dag dat de schepper zich net iets anders gedroeg dan daarvoor. Hij had dat kleine mysterieuze lachje op zijn lippen toen hij Adam vroeg om zijn ogen te sluiten. Adam voelde zich meteen slaperig en kon nog een vreemd gevoel in zijn zij ontwaren voordat hij zachtjes door de schepper in het gras werd gelegd. Hij kon niet inschatten hoeveel tijd er verstreken was, maar toen hij wakker werd, stond zij daar. Zij. Zij was een absoluut magnifieke verschijning. Zij overtrof alles wat hij tot dan toe had gezien. Zij wekte iets in hem op dat hij niet onder woorden kon brengen. Elke vezel in zijn lijf reageerde op haar aanwezigheid. Ze was werkelijk en letterlijk adembenemend. In die eerste seconde wist hij geen blijf met zichzelf en dus keek hij dan maar met open mond naar de schepper. Die zag in zijn ogen enkel de verbaasde expressie. Hoe lang ben ik... Maar Adam kreeg geen tijd om zijn vraag te stellen, want in datzelfde moment kruiste haar ogen de zijne. Er was een blik van herkenning, een genegen lachje, een verlegen knikje en tegelijkertijd een afstand die zo snel mogelijk overbrugd moest worden. Adam wist dat hij in dit ene moment compleet en volledig gemaakt werd. Hij voelde in zijn geest hoe er eindelijk die wederhelft was, zoals alle dieren ook al hun wederhelft gekregen hadden. Hij wist dat de woorden er nu snel moesten gaan komen en vanuit een impulsief buikgevoel zette hij het eerste lied in dat ooit door de mens werd gezongen. Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal vrouw genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Tranen van geluk vulden de ogen van de vrouw. Ze zag hoe de man tot haar naderde en ze nam zelf enkele stappen tot hem. Ze zag in haar ooghoek nog hoe de schepper een stralende lach op zijn gezicht had toen ze plots ingesloten werd door Adams sterke armen. Haar voeten verloren het contact met de grond terwijl ze door de lucht in het rond zweefde. Ze had nauwelijks tijd gehad om te bekomen van haar eerste ontmoeting met de schepper en nu dit? Complete gelukzaligheid was haar deel. Ik heb wel enkele ideetjes, maar wat wil jij graag? Kaatste Eva de vraag terug naar haar man. Ze zag dat hij naar haar aan het staren was en ze kon zich wel bedenken waarom. Het grootste deel van hun gesprekken ging nog steeds over het verwerken van die eerste ontmoeting. Ze glimlachte en aaide over zijn wang, alsof hij die geruststelling nodig had als ze hier was om te blijven. Op dit moment was alles simpelweg perfect. Intense vervulling, algehele tevredenheid en volledige vreugde. O, was die noodlottige ochtend maar uitgebleven. Het begon als een vredige ochtendwandeling, hand in hand en enkel oog voor elkaar, totdat ze dat andere oogverblindende wezen zagen. Voetnoot 27. In het Hebreeuws staat er Nahash, hetgeen de schijnende betekent, maar ook vertaald kan worden als slang of draak. De duivel wordt in Genesis 3 dan ook meestal als slang afgebeeld en deze beeldspraak komt terug in Openbaring 12 vers 9 en 20 vers 2. Verder in Genesis 3 vervloekt God de slang of de schijnende en zegt dat hij voor altijd op zijn buik zal kruipen. In elk geval gaat het hier om een dubbele betekenis, want Paulus brengt het voor ons samen in 2 Korinthe 11. In vers 3 maakt Paulus zich zorgen dat de Korintiërs net als Eva misleid zouden worden door de slang. Bedoelt hij dit letterlijk? In vers 11 stelt hij dat zelfs Satan zich kan voordoen als een engel van het licht. Het is dus zeer aannemelijk om te stellen dat Eva destijds ook verleid werd door een engel van het licht en dat Adam en Eva in conversatie gingen met een wezen van ongelooflijke schoonheid. Ezechiël 28 geeft de volgende beschrijving. Uw toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sierad, robijn, topaas en diamant, turquoise, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beryl en goud. Wat hadden wij in de plaats van Adam en Eva gedaan wanneer we geconfronteerd werden met een wezen dat beantwoordt aan bovenstaande omschrijving? Adam en Eva hadden hem nog nooit gezien, maar zijn voorkomen was beeldschoon. Als een engel van licht getooid met allerlei soorten edelstenen en afgewerkt met ornamenten van stralend goud, verscheen daar plots deze betoverende figuur in het hart van de tuin. Hij zei aanvankelijk niets tegen hen en hij stelde zichzelf ook niet voor. Terwijl hij zijn ogen gericht had op de verboden boom, wierp hij hen een vraag toe. Er was een gloed in zijn ogen die Adam en Eva moeilijk konden plaatsen, maar zijn stem klonk vriendelijk. Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie niet van de boom in deze tuin mogen eten? Eva nam het woord en zei dat God slechts één boom had aangewezen waarvan ze niet mochten eten. Ze vermoedde dat de schijnende hiervan niet op de hoogte was en dus vermeldde ze erbij dat ze zeker zouden sterven als ze toch van de verboden boom zouden eten. Er verscheen een subtiel lachje langs zijn mondhoeken, terwijl hij langzaam een antwoord formuleerde. Ah, jullie zullen zeker niet sterven. God weet dat jullie ogen zullen opengaan als jullie van deze boom eten. Dan zullen jullie goed en kwaad kennen en net zoals de schepper zijn. Verward door deze nieuwe informatie keken Adam en Eva eerst elkaar aan. Adam zag een vragende blik in Eva's ogen. Zou het echt? Zou de schepper bepaalde dingen voor hen achterhouden? De gedachte was nog nooit in hun opgekomen. De schijnende zag hoe een nieuwe emotie binnendrong in de mens. Twijfel was hen vreemd en hij bespeurde hoe de man en de vrouw schipperden tussen curiositeit en argwaan. Hij wendde strategisch zijn blik tot de aanlokkelijke vruchten in de boom. Eva haar blik volgde mee en in een fractie van een seconde overwoog ze om te doen wat tot dan toe zelfs niet in haar was opgekomen. Bevangen door het verleidelijke fruit en de schijnende, die hen ondertussen terug stilzwijgend maar recht in de ogen aankeek, bracht Eva haar hand omhoog. Ze nam de vrucht vast, trok hem van de tak en bracht hem naar haar mond. De schijnende verroerde zich op geen enkele manier, alsof hij zich bedwong. Toen hintte hij naar Adam. Adam had het hele schouwspel gadegeslagen met enige terughoudendheid. Toen hij echter zag dat er niets gebeurde nadat Eva van de vrucht at, was hij niet meer zo op zijn hoede. Hij nam de vrucht over van Eva en at er ook van. Zonder nog één woord te zeggen, liep de schijnende op hen af. De gloed in zijn lichtjes samengeknepen ogen was opeens ijskoud geworden en de grimas op zijn mond verraadde zijn leedvermaak. Verbijsterd maar stilzwijgend keken Adam en Eva hem aan, terwijl hij zonder nog één woord te zeggen tussen hen doorliep. Op het moment dat hij precies tussen hen instond, kruisten hun blikken elkaar en vertraagde de wereld en alles wat er rond hen heen gebeurde. Adams hart bonkte in zijn keel terwijl hij voor de allereerste keer in zijn leven paniek ervaarde. In Eva's ogen zag hij iets wat hij niet kon plaatsen, maar hij zag dat ze innerlijk verscheurd werd. Terwijl de schijnende achter de struiken verdween, sloeg angst een haak in hun hart. Vervolgens nam schaamte hun ziel in een wurggreep van onzekerheid. In slechts enkele seconden overviel een vloedgolf van pijnlijke gewaarwording in hun hele wezen en liepen ze panisch het bos in op zoek naar iets om dit ondraaglijke leed te verlichten. Hun oog viel op enkele vijgenbladeren om de schaamte van hun naaktheid te kunnen bedekken. Versuft gingen ze achter struiken zitten, van elkaar weggekeerd en hun hoofd tussen hun knieën verborgen. De schijnende had niet volledig gelogen. Hun ogen waren inderdaad opengegaan. 2.2 Ziende zien zij niet. Er is weinig Bijbelse theologie die niet op een of andere manier een link of zelfs fundament heeft in Genesis 3. Je hebt in een gauge het spoor van messiaanse profetieën gevolgd dat begint bij Genesis 3, vers 15 en doorheen het hele Oude Testament loopt om dan bij Jezus uit te komen. Er is echter ook een ander, minstens even belangrijk thema dat in vers 5 en 7 begint en op haar beurt een lijn trekt doorheen het hele Oude en Nieuwe Testament. Het is een rode draad die opnieuw en opnieuw wijst op het openen van bepaalde ogen. In vers 5 zie je dat Satan belooft aan Adam en Eva dat hun ogen geopend zullen worden. In vers 7 lees je dat de belofte onmiddellijk vervuld wordt. Toen werden de ogen van beiden geopend. Heb je je al eens afgevraagd over welke ogen het hier gaat? Ik kan me moeilijk inbeelden dat het hun fysieke ogen waren, alsof Adam en Eva blind door het paradijs strompelden. Nee, het gaat hier over andere ogen. Maar we kunnen verder weinig afleiden uit het verhaal van de zondeval. Het is dankzij vele, vele andere teksten dat we een helder beeld krijgen van wat Adam en Eva overkwam tijdens de zondeval. In Deuteronomium 29 lezen we hoe Mozes het verbond tussen God en Israël herhaalt en vernieuwt. In vers 4 lezen we: U hebt alles gezien wat de Heere in het land Egypte voor uw ogen gedaan heeft, met de farao, met al zijn dienaren en met heel zijn land. De grote beproevingen die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen. Stel je voor dat jij een van de Israëlieten was geweest in slavernij onder de farao. Tijdens het werken hoor je geruchten over een of andere Mozes. Je vader weet je te vertellen dat hij een gevluchte prins is die Hebreeuwse roots heeft. Blijkbaar is hij teruggekomen om jou, je familie en vrienden te verlossen uit jullie harde omstandigheden. Je bent sceptisch. Gaat één man het verschil maken tegen de Egyptische wereldmacht? Nadat de Nijl in bloed verandert en kikkers het land overspoelen, begin je toch eens na te denken. Wanneer je vervolgens de Egyptenaren ziet lijden onder steekvliegen, sprinkhanen, builen, zweren, hagel en vuurstenen en 3 dagen duisternis, ontstaat er voor de eerste keer een sprankeltje hoop. Zou het kunnen dat er echt een God is die naar jou en je volk omkijkt? Je bent ooggetuige van de macht van een God die zich verbonden heeft aan jouw voorvaderen en die in een absolute demonstratie de ene na de andere Egyptische God vernedert. Je twijfels slaan om in voorzichtig geloof en je neemt tenminste het zeker voor het onzekere door de deurposten van je huis met bloed te besmeren. Wanneer die God van Mozes tenslotte de farao zelf vernedert en uiteindelijk het nieuws de ronde gaat dat jullie mogen vertrekken, is alle terughoudendheid onterecht gebleken. Vol enthousiasme pak je je hebben en houden in, neem je nog wat goud en zilver van de Egyptenaren mee en volg je die Mozes naar het oosten. Vanaf dat moment wordt het zo mogelijk nog gekker. De Rode Zee opent zich en je voeten gaan op automatische piloot, terwijl je verbijsterd tussen 2 muren van water loopt. Wanneer de laatste Israëliet de overkant gehaald heeft, storten diezelfde watermuren in op het leger van de farao en blijft er niemand over die nog iets kan maken. Geen Egyptische goden, geen Egyptisch leger. Een wolkkolom toont de weg voorwaarts. Droge rotsen worden fonteinen en elke ochtend ligt er vers brood op de grond. Diezelfde Mozes verblijft 40 dagen op een berg die in rook en vuur gehuld is en komt naar beneden met 2 stenen tabletten die door God zelf beschreven zijn. Vuur daalt neer op de tabernakel. Amalekieten worden in de pan gehakt en 3 miljoen mensen overleven 40 jaar in de woestijn, zonder dat hun kleren of schoenen verslijten. Stel je voor dat je dit allemaal van op de eerste rij meemaakt. En stel je vervolgens voor dat Mozes dan opeens dit tegen je zegt. Maar de Heere heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen, of ogen om te zien, of oren om te horen, tot op deze dag. Deuteronomium 29, vers 4. Kan je ergens een rots vinden om onder te kruipen? Is het mogelijk om 40 jaar lang de macht en glorie van God te zien en het nog steeds niet begrepen te hebben? Want als het antwoord op die vraag ja is, en dat lijkt het overduidelijk te zijn, is het dan niet tijd dat we eens nuchter naar onszelf kijken? Is het dan op dezelfde wijze niet zo dat we 10, 20, 30 of 40 jaar in de kerk kunnen zitten en toch geen hart hebben om te begrijpen, geen ogen om te zien of oren om te horen? Hetzelfde meemaken als Mozes en toch blind zijn. Het is een beangstigende gedachte die weer klinkt doorheen de verzuchtingen van een leider die zijn hele leven gegeven heeft om dit volk te leiden naar het beloofde land. Opnieuw werpt dezelfde vraag zich op. Welke ogen? Eeuwen later zou Elia tegen zijn discipel Elisa zeggen dat hij een dubbel deel van zijn geest zou krijgen op voorwaarde dat hij Elia's vertrek zou kunnen zien. Blijkbaar had Elisa inderdaad ogen om te zien, want in een vurige strijdwagen ziet hij zijn leraar opgenomen worden in de hemel. Gedurende de rest van zijn leven zou Elisa dingen blijven zien en horen waarvan wij op dit moment enkel van kunnen dromen. Zo werd de koning van Syrië mateloos gefrustreerd door de profeet. Aanvankelijk dacht hij dat hij met een spion in zijn eigen rangen zat, maar toen hem verteld werd dat er in Israël een profeet was die de woorden hoort die u in uw slaapkamer spreekt, stuurde hij onmiddellijk een groot leger naar Dothan om Elisa gevangen te nemen. Toen de dienaar van Elisa, Gehazi, de volgende ochtend opstond, wenste die dat hij nooit uit zijn bed gekomen was. De Syrische legermachten hadden hen volledig omsingeld en in paniek liep hij naar de profeet. Wat moeten we doen? Elisa stelde hem gerust. Wees niet bang. Zij die met ons zijn, zijn veel meer dan zij die tegen ons zijn. Gehazi snelde naar buiten en keek opnieuw. In de verste verte was er geen Israëlische soldaat te bespeuren. Elisa, echter, was hoegenaamd niet onder de indruk van de Syrische compagnieën. Zou hij niet stiekem een klein beetje van Gehazi's paniek genoten hebben? Hij verlost hem in ieder geval uit zijn lijden en vraagt aan God. Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. 2 Koningen 6, vers 17. Opnieuw, zet jezelf in dit verhaal. Kijk vanuit Gehazi's ogen. Zie de Syrische strijdkrachten die het dorp omsingeld hebben. Geoefende en geharde mannen, uitgerust met ijzeren harnassen, zwaarden en schilden. Sommigen zijn tot hier gereden in een strijdwagen waarin getrainde boogschutters van op lange afstanden vijanden konden uitschakelen. Maar kijk nu naar de achterliggende heuvelruggen en zie de hemelse legerscharen in vurige gedaantes. Opgesteld in slagorde, blinkend in het goud van hun maliënkolders, in eindeloze kaarsrechte linies. Met hun zwaarden en speren blinkend in de ochtendzon is het uitzicht van deze legioenen schrikwekkend en fascinerend tegelijkertijd. En voor één moment in zijn leven kon Gehazi zien, echt zien. Zien zoals Mozes en Elisa konden zien. De rest van het Oude Testament wordt volgemaakt door een handjevol mannen die konden zien en die het contrast op de spits gaan drijven. We noemen hen meestal profeten. Zij zien en horen dingen die de rest niet kan zien of horen. Zo laat de profeet Ezechiël optekenen dat God tegen hem zegt: Mensenkind, u woont te midden van een opstandig huis. Zij hebben ogen om te zien, maar ze kijken niet. Zij hebben oren om te horen, maar ze luisteren niet. Want zij zijn een opstandig huis. Ezechiël 12, vers 2. De profeet Jeremia bevestigt dit. Hoor toch dit, dwaas volk zonder verstand. Zij hebben ogen, maar zij zien niet. Zij hebben oren, maar zij horen niet. Jeremia 5, vers 21. Het is meteen ook de reden waarom de profeten soms de gekste profetische daden moeten uitvoeren. Doen alsof je in ballingschap gaat, je ondergoed verstoppen of met een ossenjuk rondlopen bijvoorbeeld. Of wat dacht je van helemaal naakt rond te moeten lopen of een prostituee te moeten huwen en vervolgens je kinderen ongeliefd en niet mijn volk te moeten noemen. Jeremia, Hosea en Jesaja kunnen erover meepraten. Maar de vreemdste van hen allemaal is zonder twijfel Ezechiël. Als hij vandaag had geleefd, hadden we hem waarschijnlijk ofwel genegeerd als drugsverslaafde ofwel in een mentale instelling gestoken. De eerste drie hoofdstukken zetten de toon, waarin Ezechiël grote wielen over de aarde ziet rollen, maar daarna komt hij pas echt op dreef. Nadat God hem stom maakt, tekent hij belegeringen op een kleitablet. Vervolgens ligt hij 390 dagen op zijn linkerzijde met een ijzeren bakplaat tussen hem en zijn kleitablet. Daarna draait hij op zijn rechterzijde en doet hij er nog 40 dagen bij. Hij neemt een zwaard, inderdaad een zwaard, om zijn baard af te snijden, waarna hij 1/3 van zijn baardharen verbrandt. 1/3 op de wind laat wegwaaien en het haar dat overblijft met datzelfde zwaard begint neer te steken. We kijken er hoofdschuddend naar, maar slechts weinigen begrijpen de achterliggende reden voor al deze vreemde profetische en symbolische acties. God gaf de profeten deze bizarre opdrachten omdat het volk niet kon zien en niet kon horen. Hij had mensen nodig die live konden illustreren wat het volk niet kon en of niet wou zien. Wat zeg je dan tegen een volk dat niet hoort en niet ziet, dat geen hart heeft om te begrijpen? Je kan niet zien wat je niet kunt zien, juist? Je kan niet horen wat je niet kunt horen. Laat ons vooral niet te snel denken dat dit over anderen gaat of dat dit vers betrekking heeft op mensen die niet in God geloven. Tegen dat we klaar zijn met dit boek zul je voor jezelf moeten uitmaken of deze verzen niet evenveel op jou van toepassing zijn. Ik zeg dit zonder enig waardeoordeel te vellen, maar ik zou je eigenlijk willen uitdagen om dit te lezen alsof het over jou gaat. Ik wil voorstellen dat je alles opnieuw in vraag durft te stellen en dat je ervan uitgaat dat je ogen niet geopend zijn. Dat je oren niet horen en dat je hart deels gesloten is voor de dingen van God. Zou het kunnen dat we onszelf geestelijk flink overschatten? Ik denk dat zulke nederigheid ons zeker in het Westen zou moeten kenmerken. Ons Gehazi gehalte is een pak hoger dan ons Elisa gehalte. Het brengt ons bij een voorlopig laatste tekst uit het Oude Testament. Het is waarschijnlijk de belangrijkste van ze allemaal, want ze wordt de op één na meest geciteerde tekst in het Nieuwe Testament. Voetnoot 28. Op nummer 1 staat Psalm 110. Dat alleen al is significant, maar de context waarin we de tekst terugvinden is dat nog veel meer. We landen in de befaamde roeping van Jesaja in het zesde hoofdstuk van zijn boek. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Jesaja 6, vers 1. Jesaja kon zien. Hij heeft dingen gezien die anderen niet gezien hebben of zelfs niet konden zien. We krijgen eigenlijk maar een zeer beknopte weergave van wat hij gezien heeft, want nadat hij een beschrijving van de serafim en het lied dat ze zingen geeft, gaat hij meteen over naar zijn eigen reactie. Wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten, gezien. Jesaja 6, vers 5. Het effect op Jesaja moet enorm geweest zijn. Hij staat doodangsten uit. Iets wat we bij Johannes in het boek Openbaring ook waarnemen. Nadat God vraagt wie hij zou kunnen uitzenden, krijgen we de beroemde woorden van de profeet: Hier ben ik, zend mij. De meeste predikingen maken hier een soort van evangelistische oproep van en stoppen dan ook bij dit vers. God heeft mensen nodig om te gaan. Ik ben het er helemaal mee eens, maar over de volgende twee versen heb ik in mijn hele leven nooit één preek gehoord. Hoewel dit de passage is die in elk van de evangeliën geciteerd wordt, alsook in Handelingen en in Romeinen. Het zijn woorden die van God zelf komen en die hij aan Jesaja geeft om te spreken tot het volk. Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart begrijpen en zich bekeren. En zal hij hen genezen. Jesaja 6, vers 9 tot 10. Maak het hart van dit volk vet. Ongevoelig, ondoordringbaar. In de letterlijke vertaling staat er dan ook: maak hun oren zwaar. Opnieuw en opnieuw krijgen we doorheen het Oude Testament deze vermaning. Maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? We pikken dit spoor weer op in hoofdstuk 5, want nu is het eerst belangrijk om helder te krijgen welke ogen bedoeld worden, zowel in Genesis 3 als in al die andere teksten. Ik wil voorstellen dat de ogen die bij Adam en Eva opengaan, de ogen van het verstand of zelfs de ziel zijn. Ik wil er meteen aan toevoegen dat wanneer die ogen opengaan voor de concepten van goed en kwaad, er een omgekeerd effect optreedt waarbij de ogen van het hart meer en meer gesloten worden. Je kan maar één blik tegelijkertijd hebben. Adam en Eva keken oorspronkelijk enkel doorheen de ogen van hun hart, want die van hun verstand waren nog niet op die manier geopend. De Israëlieten konden enkel nog doorheen de ogen van hun verstand kijken, want die van hun hart waren volgens Mozes en de profeten gesloten. Er is een bepaalde correlatie tussen die twee soorten perspectieven, waarbij God steeds opnieuw benadrukt dat mensen hun harten gesloten zijn voor hem. Ze kijken enkel vanuit het verstand, de emoties of de wil en zijn daardoor blind geworden voor de dingen van het hart. Het zijn de teksten uit het Nieuwe Testament die dit meer in perspectief gaan zetten. Voorlopig volstaat het om te denken aan kinderen, of dan toch zoals kinderen zouden moeten zijn, zonder zorgen, zonder oordeel en in zekere zin ook zonder beperkingen leven kinderen vanuit hun hart en zijn ze open, vertrouwend en eerlijk naar alles en iedereen. Met open vizier staan ze in het leven en ze zien alles helder, fris en positief. Ze veronderstellen geen verborgen agenda's en ze ervaren alles voor de eerste keer. Ze laten het leven op zich afkomen en laten zich helemaal verzorgen en dragen door hun ouders. Neem nu dit als initiële toestand van Adam en Eva, vooraleer ze van de boom van goed en kwaad gegeten hadden. Ik begrijp dat, helaas, niet elk kind zo is, maar deze analogie gaat ons helpen begrijpen wat de Bijbel bedoelt wanneer er staat dat onze ogen, oren en harten gesloten zijn. We hebben onze capaciteit van kinderlijkheid ergens onderweg verloren. De oorzaak moet gezocht worden bij de verboden boom. 2.3. De verboden boom. Ik zou zoals in Engage kunnen ingaan op het feit dat er tenminste één mogelijkheid moest zijn voor Adam en Eva om tegen God te kunnen kiezen. Omdat als ze niet tegen hem konden kiezen, ze ook niet voor hem konden kiezen en Gods hele insteek van relatie onmogelijk zou zijn. Hij wou geen robots, hij wou relatie, vriendschap en verbondenheid. Als apologetische uitleg houdt dit steek en kan je dit spoor volgen tot bij de dood en wederopstanding van Jezus. Het hele evangelie berust op dit Genesis 3 moment, waarin Adam en Eva van die ene boom eten waar ze niet van mochten eten en waardoor God zelf mens zou worden om verlossing mogelijk te maken. Maar de opeenvolging van gebeurtenissen die plaatsvindt nadat ze gegeten hebben van de boom, verraadt dat er veel, veel meer achter zit. Er waren vele zaken die Adam en Eva tot dan toe onbekend waren geweest. Hoe zou dat gevoeld hebben, de allereerste keer dat schaamte hen bekroop? Ik kan me heel wat schaamtelijke momenten uit mijn eigen leven herinneren. Ze gaan meestal gepaard met paniekaanvallen en later ook leugens. Wanneer schaamte lang genoeg ettert in je ziel, leert ze je eerst dat je niet goed genoeg bent, dat je het niet in je hebt. En als je die leugen lang genoeg gelooft, leert diezelfde schaamte je om zelf te gaan liegen. Alles om die soms ingebeelde, bespottende of neerbuigende blikken van je af te wenden, nietwaar? Ook al moet je je daarvoor voordoen als iemand die je niet bent, dingen zeggen die niet waar zijn of dingen doen die je niet wilt doen. Ik heb ondertussen al heel wat genezing ontvangen, maar af en toe, in zwakke momenten, bekruipt deze progressie van schaamte me nog steeds. Adam en Eva krijgen als gevolg van de schaamte ook te maken met angst. Ze zijn bang voor God en ze verstoppen zich. O, hoe angst voor God en elkaar onze relaties dag na dag kapot maakt. Ze vreet als bijtend zuur aan onderling vertrouwen en liegt opnieuw dat je onveilig bent. Ze maakt je eerst hulpeloos, eenzaam en geïsoleerd en laat je vervolgens achter in een staat van voortdurende onzekerheid. Ze doet je, net zoals Adam en Eva, verstoppen voor iemand die je blindelings kan vertrouwen. Angst doet je compenseren voor iets waar je je minuten eerder nog compleet veilig in voelde. Ze fluistert je in dat het een goed idee is om vijgenbladeren te zoeken om je naaktheid te bedekken. En dat alles terwijl er eigenlijk geen gevaar in de tuin was. Deze opeenvolging van schaamte, angst en onzekerheid is het gevolg van de ogen van de ziel, die opengaan en die voor het eerst beseffen, ik ben naakt. Naaktheid staat voor kwetsbaarheid. Het is de eerste keer dat Adam en Eva doorhebben dat ze gekwetst kunnen worden, dat ze pijn kunnen lijden, zowel op fysiek, mentaal, relationeel als geestelijk niveau. Hun naaktheid is immers niet enkel vatbaar voor lichamelijke pijn, maar ook voor veroordeling, spot en minachting. Zaken die minstens even pijnlijk zijn als fysieke letsels. Het is dat permanente gevoel van vatbaar te zijn voor van alles en nog wat, dat ervoor zorgt dat we niet enkel onze fysieke kleren ten alle tijde aanhouden, maar ook mentaal een soort van defensiesysteem activeren. We zien dit wantrouwen meteen in werking treden tussen Adam en Eva, maar ook tussen hen en God. We zijn echter nog steeds maar aan het begin van de consequenties. De verweestheid van de mens manifesteert zich in een hele racen vormen van wangedrag waarvan angst, schaamte, onzekerheid en wantrouwen slechts het begin zijn. In hoofdstuk 3 van Establish zag je nog vele andere weeskundattitudes, zoals trots, egoïsme, afgunst, jaloezie, onafhankelijkheid, zelfmedicatie, Defensiviteit, rivaliteit. Geloof het of niet, ook de weeskindattitudes zijn nog steeds maar de oppervlakte van iets dat veel dieper gaat. De sleutel zit in de verleiding die Satan aan Adam en Eva voorhoudt. Jullie zullen zoals God zijn. 2.4. U zult zeker sterven. De boom van kennis van goed en kwaad. Dat is de eufemistische naam die we de boom gegeven hebben. Want in realiteit is deze boom niets minder dan de boom des doods. Waarom? Omdat God zei dat op de dag dat Adam en Eva ervan zouden eten, ze zeker zouden sterven. Het is niet alsof ze plots dood neervallen, maar opeens zijn ze wel sterfelijk. Tot op dat moment was er geen aftakeling, geen veroudering, geen ziekte, geen pijn, geen lijden. Het toont ons hoe gewend we zijn geworden aan dit aardse bestaan. Want veroudering is iets dat we compleet normaal vinden, terwijl het misschien wel de grootste vloek van allemaal is. Het langzaam verminderen van al je zintuigen, het aftakelen van je lichaam en je geheugen, het verrimpelen van je huid, om maar niet te spreken van ouderdomsziektes en verhoogde kwetsbaarheid voor zowat elke aandoening. Wat hebben de concepten van goed en kwaad hier eigenlijk mee te maken? Waarom is het de kennis van net die twee dingen die ervoor zorgen dat we zouden sterven? Er lijkt weinig logica aan verbonden te zijn. Ook dat toont hoe ver het met ons gekomen is en hoe ver we verwijderd zijn van onze originele staat. Zie je, Eva was tot de goede dingen van de boom aangetrokken, niet de slechte. Ze zag dat de vrucht er goed uitzag, dat ze er verstandig door kon worden en dat ze dus zoals God zou kunnen zijn. In zichzelf zijn dat allemaal goede dingen, toch? De ironie zit verscholen in het feit dat Adam en Eva al sinds hun eerste adem zoals Gods waren. Hij had ze gemaakt naar zijn beeld. Dit is de meest subtiele en duivelse verleiding van het hele verhaal. De duivel verleidt hen om onrechtmatig in het bezit te komen van iets wat al die tijd al van hen geweest was. Dit is immers wat Lucifer zelf geprobeerd had toen hij zijn hemelse staatsgreep probeerde te plegen. Zijn verraad was om iets te nemen dat hem niet toekwam, namelijk de plaats van God zelf. Het is voor die verleiding dat hij viel. Het is diezelfde verleiding waarmee hij Adam en Eva misleidt en het is nog steeds de verleiding waarvoor elk van ons dagelijks valt, onze eigen God zijn. Want hierin verraden de twee kanten van de boom zich. Ze staan voor twee manieren om zoals God te kunnen worden. Enkel God heeft ultiem zeggenschap over goed en kwaad. Wie zich deze zeggenschap probeert toe te eigenen, zodat je zelf kan beslissen over goed en kwaad, doet in feite een gooi naar goddelijkheid. Om dit onder woorden te brengen, moet je je even inbeelden dat je effectief in de verboden boom klimt en dat die boom als het ware twee kanten heeft. De ene kant is kwaad, de andere goed. Je staat op het punt net onder de kruin waar de boom zich in twee opsplitst en je ziet langs elke kant één vrucht die binnen handbereik is. Je moet kiezen. De ene vrucht is rebellie, de andere heet religie. De ene is kwaad, de andere is goed. Je kiest ervoor om eerst het kwaad te gaan verkennen. En als een film in je hoofd spelen de consequenties zich voor je af. Wie rebellie kiest, probeert zijn eigen God te zijn door eigenhandig zijn levenspad uit te stippelen en zich volledig van God af te keren. De laatste duizenden jaren mensgeschiedenis zijn gevuld met despoten, keizers, farao's, shamanen, tirannen, misdaadbazen, dictators en andere soorten rebellen die stevast voor hun eigen gewin gingen. Ze waren de goden van hun eigen koninkrijkjes die ze in de hand hielden door allerlei vormen van rebellerend gedrag. Je ziet dat gedrag weerspiegeld in de vruchten die in verschillende clusters hoger in de boom hangen. De eerste cluster van de rebel zie je ontstaan uit vruchten die gebrokenheid, pijn, afwijzing en apathie heten. Alhoewel, net naast die groep vruchten hangt een ander die jaloezie, afgunst, hebzucht en wraak heet. Het zijn de onderhuidse dingen die uiterlijk verborgen kunnen blijven, terwijl ze iemand intern kunnen verteren. Wanneer we de motivaties van het hart blootleggen, zien we dat het deze zaken zijn waardoor de rebel begint te rebelleren. Je klimt hoger in de boom en je ziet een tweede cluster van vruchten. Je ziet vruchten die al een fysieke uiting hebben, zoals agressie, geweld, diefstal, strijd. Je ziet hoe er twee nieuwe clusters vormen. Ofwel wordt de rebellie gebroken of overmeesterd door een andere, sterkere rebel. Dit heeft dan als effect dat de rebel valt in verlamming, luiheid, afgoderij, compensatie, zelfmedicatie en andere egoïstische reflexen. Maar de rebel die wint, klimt hoger in die boom en komt uit bij controle, overheersing, macht, hekserij, haat, moord en oorlogsvoering. In de top van de boom hangt nog een laatste cluster van zelfverrijking, manipulatie, ontrouw, perversie, onreinheid en lust. Deze kant van de boom is openlijk agressief, overheersend en belust op alle soorten van dominantie. Ze is fascinerend in al haar aanlokkelijkheid. De beloften van voorspoed, bevrediging en onbezorgde luxe staan in schril contrast met de nefaste effecten die de vruchten met zich meebrengen. De kant van het kwaad is immers verraderlijk. Ze kan van vandaag op morgen een meedogenloze ommekeer in jouw lot forceren. Er kan een andere, sterkere rebel op je pad komen, maar dat is niet eens het ergste. Kijk verder in de boom en zie hoe zelfs de meest machtige rebellen allemaal hetzelfde lot moesten ondergaan. Slavernij. Zonder uitzondering, de kwade vruchten verslaven zelfs de sterkste onder hen. Ze brengen hen in een eindeloze regressie van steeds meer. Altijd veroverend, nooit verzadigd. Altijd nemend, nooit genoeg. Ze worden slaven van hun obsessie, terwijl ze verder leven in de illusie dat ze hun eigen god zijn. Ze zijn gebonden en geketend, knielend voor hun afgoden die hen verder drijven in de zoektocht naar iets dat ze nooit kunnen bezitten. De littekens en wonden op hun ziel zijn pikzwart en etterend, maar verbleken bij de pijn die ze anderen berokkend hebben in hun rooftocht. Je ziet ergens boven je nog één vrucht hangen. Maar je kan het zich niet meer aan en besluit om terug naar de splitsing van de boom terug te keren en de goede kant op te gaan. De vrucht die zich als eerste presenteerde, religie, ziet er prachtig uit. Ze is aanlokkelijk en je voelt instinctief aan dat deze kant beter zou moeten zijn. Ook hier zie je enkele clusters van vruchten in de hogere takken, dus je besluit om te klimmen. De eerste cluster presenteert zich als een prachtige groep vruchten die luiden als wet, plicht, gehoorzaamheid, orde en principes. Niets vermoedend klim je verder en zie je een tweede, iets minder schitterende collectie. Kennis, regels, werken, discipline, ijver, beloning en reputatie. Iets voelt onjuist aan, maar je kan er niet meteen de vinger op leggen. Je klimt verder en ziet opeens beduidend minder mooie vruchten aan een eerder kale tak hangen. Schijn, controle, hypocrisie, perfectie, kastijding, boetedoening en dwang. Je onbehagelijke gevoel wordt helemaal bevestigd in de hoogste regionen van de goede kant. Je ziet hoe de progressie leidt naar ronduit lelijke vruchten als controle, misleiding, manipulatie, dominantie, bedrog, deceptie. Je ziet hoe het religieuze pad zo veelbelovend begon en je begrijpt niet hoe het hierbij kan uitkomen. Je kijkt naar de grote religieuze instituten van de geschiedenis en naar de personen die hen bevolkten en opeens valt je iets op. Ze zijn zo overtuigd van hun eigen grote gelijk dat ze hun overtuigingen begonnen te verafgoden. Op Machiavellaanse wijze werden ze in stand gehouden, desnoods door iedereen in het gareel te dwingen en elke afwijkende visie in de kiem te smoren. Je ziet hoe zulke religieuze systemen tot manipulerende bastions konden uitgroeien, vooral omdat alle betrokkenen zo overtuigd waren dat ze goed deden. Op de achtergrond hoor je kreten als Inshallah en Deus Vult, terwijl je semi-bezeten mensenmassa's executies en revoluties ziet in gang zetten, allemaal overtuigd dat ze op het goede pad zijn. Onthut zie je hoe je net hetzelfde eindresultaat krijgt aan de goede kant als aan de kwade kant. Hoe ook de religieuze kant mensen heeft aangezet tot daden die verschrikkelijk zijn voor woorden. In hun opzet om zich aan de regels te houden, werden ze geobsedeerd door de regels en ontwikkelden ze een minachting voor iedereen die niet volgens dezelfde regels leefde. Ze werden blind voor het feit dat ze niet eens aan hun eigen regels konden voldoen en ontwikkelden kunstmatige systemen om anderen te onderwerpen. In hun ijver om God te dienen stelden ze zichzelf aan als plaatsvervangers van God. Ze wilden zijn zoals God. Je kijkt nog eenmaal omhoog en je hart bonst in je keel. Helemaal bovenaan hangt nog één vrucht. Het is dezelfde vrucht als degene die je vanuit de andere kant van de boom al kon zien hangen. En je beseft dat zowel de goede als de slechte kant van de boom op deze vrucht uitkomt. Ze glinstert in de zon aan de top van de boom. Je voelt de aantrekkingskracht als het ware roepen om dichterbij te komen en je besluit om toch nog één keer hoger te klimmen. Je zet je voet op een smallere tak en vervolgens op een nog smallere tak. De vrucht hangt buiten je bereik. Je ziet hoe je op steeds smallere, buigzamere takken zult moeten stappen om helemaal tot het uiteinde van de boom te komen. Je kijkt of er een alternatieve route is en opeens verstijf je van angst. Nooit naar beneden kijken, maar je doet het toch. En je ziet hoe zich recht onder die laatste vrucht een gapend gat vormt waarvan je het donkere einde niet kan zien. Opeens zie je hoe verschillende takken afgebroken zijn door anderen die de sprong hebben willen wagen, maar die hun fatale lot hebben gevonden in de verzwelgende leegte. Je kijkt nog eenmaal naar die laatste onbereikbare vrucht en ziet haar naam plots duidelijk. Dood. De hele boom leidt uiteindelijk enkel en alleen maar tot de dood. Je besluit om terug te keren, maar de weg terug is niet evident. Je daalt af langs dezelfde takken, maar komt op een punt dat je de weg terug niet duidelijk meer kunt zien. De clusters van vruchten lijken opeens allemaal hetzelfde. En het is zelfs onduidelijk geworden in welke kant van de boom je zit. Verwarring slaat toe en het lijkt alsof de boom veranderd is in een spinnenweb, waarvan je niet meer weet welke kant boven of onder is. De weg terug lijkt opeens afgesneden en je klampt je vast aan de laatste tak die je nog vindt en blijft als verlamd zitten. Je kijkt nog een laatste keer om je heen, maar ziet geen weg meer terug. Minuten gaan voorbij. De tijd lijkt stil te staan. Je bent moe en wilt uit deze nachtmerrie verlost worden. Maar erger dan vermoeidheid is een ondraaglijk gevoel van honger dat je besluipt. Van welke vrucht durf je te eten? Wie heeft immers ooit de verleidingskracht van de boom kunnen weerstaan? 2.5. Geobsedeerd door goed en kwaad. Is het bovenstaande verhaal dramatisch genoeg? Want het is tijd om te kijken in welke mate jij in die boom zit. Laat ons veronderstellen dat je tenminste één fase in je leven hebt gehad dat je kwaad verkend hebt. Misschien als puber, misschien als jongvolwassene, maar de kans is groot dat die vruchten je op tenminste één moment in jouw leven verleid hebben. Het is het voortmoment waarop je je hebt laten gaan. Het moment dat de regels de boom in konden, toen je je opvoeding tijdelijk de rug toekeerde. Denk terug aan de tijd in je leven wanneer je iets gestolen hebt, met drugs geëxperimenteerd hebt of aan je seksualiteit uiting begon te geven. Hoe voelde het toen je je eigen geweten hebt geschonden door iets te doen waarvan je wist dat het fout was? Herinner je je nog de opwinding van het moment? Hoe alles, laat ons eerlijk zijn, spannend en intens aanvoelde? En hoe je je daarna vuil, vies en schuldig voelde, herinner je je dat ook nog? Hoe je geweend hebt en jezelf voor de kop kon slaan door zo dom te zijn. Voel je ook nog hoe je, ondanks je schuldgevoelens, de drang voelde om het opnieuw te doen en opnieuw en verder te gaan en steeds meer de kick te voelen? Herinner je je ook nog het moment waarop je besloot om ermee te kappen? Het moment waarop je inzag hoe je andere mensen gekwetst hebt? Toen je besloot om je leven te beteren, herinner je je nog hoe je pogingen ondernam om te stoppen met dat gedrag? Hoe het voor een bepaalde tijd ook lukte? Herinner je nog de energie die je kreeg van een betere versie van jezelf te zijn? Maar hoe voelde je je toen je faalde? Dat je ondanks je beste intenties er toch niet in slaagde om datgene te doen dat je wou doen? Of net te stoppen met hetgene waar je een einde aan wou maken? Hoe groot was de ontmoediging toen je al je goede voornemens keer op keer mislukte? De boom des doods doet haar macht over ons schelden vanaf het moment dat we 's morgens opstaan en manifesteert zich zelfs in de banale dingen van het leven. We weten dat die ontbijtgranen te veel suiker voor ons bevatten, dus categoriseren we die onder kwaad. We weten dat sommige kledingcombinaties goed zijn en andere kwaad. Op school worden we beoordeeld op wat we goed en kwaad doen. In de kleuterschool al krijgen onze mini-mensjes stickertjes of stempeltjes op hun miniatuurhandjes op voorwaarde dat ze flink geweest zijn. Ze worden in de hoek gezet als ze stout geweest zijn. In de lagere school wordt datzelfde idee complexer vanwege de punten en markeringen die toegevoegd worden aan vakken en attitudes. We komen onze kindertijd door als volledig gevormde onderscheiders tussen goed en kwaad. Dankzij onze ouders die naar beste vermogen kaders meegeven. Maar elk van ons wordt nadien keihard geconfronteerd met de realiteit dat die kaders misschien niet helemaal of helemaal niet correct zijn.
We beginnen ze vervolgens in vraag te stellen, worden geconfronteerd met andere meningen en voor een bepaalde tijd van ons leven proberen we ons van alle soorten kaders los te maken, zodat we zelf opnieuw kunnen beginnen opbouwen. De mode-industrie, popcultuur en andere grote invloeden zoals Hollywood brengen de dichotomie tussen goed en kwaad ook telkens opnieuw naar voren. Sid versus Jedi, Pan versus Haak, Smeagol versus Gollum, Avengers versus Thanos, goed versus kwaad is een alomtegenwoordig concept en hoe langer je de wereld observeert, hoe meer je begint te zien hoe de mensheid er collectief door geobsedeerd is, zowel in grote als in kleine dingen. Eerste kleine dingen? Oké, sla eender welke lifestyle magazine open. Welke oefeningen zijn goed voor je lichaam om lang jong, gezond en vooral niet dood te blijven? Welke voeding is slecht voor je? Welke tech-producten zijn tot beste verkozen dit jaar? Je krijgt de meningen van fanboys die merk A geweldig vinden en je tot in detail gaan vertellen hoe goed merk A wel is en hoe verdorven merk B is. Vervolgens komen de lijstjes. 10 elementen voor een goede relatie. 4 tips voor een goed seksleven. En 5 dingen die je moet doen om die promotie op je werk te krijgen. Daarna worden de levens van celebrities gefileerd op alle zaken die goed gaan. Maar nog liever degene die slecht gaan, dat is sappiger. Ook de sportsterren komen aan bod en je kan de spelers van je favoriete voetbalteam een score geven van 0 tot 10. Hetgeen de redacteurs zelf ook al gedaan hebben trouwens. Er worden polls opgezet om de beste speler te verkiezen en de slechtste ineens ook aan te kunnen wijzen. Er worden ganse websites gewijd aan het quoteren van films, boeken en muziek. Waar gaan de films over die de hoogste scores halen en het meest tot onze verbeelding spreken? Juist, goed en kwaad, helden en slechterikken. Iedereen houdt van een happy ending. We vergelijken en kopen producten online gebaseerd op hoeveel sterren het krijgt in de reviews. Aldoende categoriseren we goed en kwaad op zowat elk aspect van ons leven. School, carrière, sport, voeding, slapen, kleding, gadgets, hobby's, muziek, films, shopping enzovoort. Ik vermoed dat je jezelf al meer dan genoeg herkent in bovenstaande beschrijving. Het wordt erger. Bovenstaande thema's zijn nog redelijk individueel te bepalen. Niemand heeft er echt last van of jij een bepaalde film slecht vindt, een bepaald kledingstuk mooi vindt of een bepaald gerecht graag eet of niet. Maar wat doen we met de thema's die ons allemaal aanbelangen? Vinden we het goed dat vluchtelingen opgevangen worden? Of zijn het profiteurs of erger, terroristen? Is het oké dat we de helft van ons loon afstaan in de vorm van belastingen en sociale zekerheid? Wat als een hele hoop van dat geld naar diezelfde vluchtelingen gaat? En wat als er onder die vluchtelingen effectief enkele terroristen zijn die een aanslag willen plegen op een luchthaven in ons land? Zou al dat geld dan niet beter gaan naar de pensioenen van mensen die hun hele leven gewerkt hebben om de welvaart in het land mogelijk te maken? Is het goed of kwaad dat een baby in de buik van de moeder verbrijzelen en stukje per stukje eruit halen? Wat als dat kind er kwam als gevolg van een verkrachting? Is het dan wel oké? Wat als de moeder in kwestie een drugsverslaafde junkie is? Is ze drugsverslaafd geworden vanwege de pooier die haar misbruikt heeft toen ze nog maar een tiener was? Is ze het slachtoffer van mensenhandel? Wat zou er van haar baby worden als ze die in zo'n wereld binnenbrengt? Wat doen we met de klimaatverandering? Is de mens inderdaad het kwaad aan de bron van de hele problematiek? Is het goed om alles over te schakelen op hernieuwbare energie? Wat als ontwikkelingslanden niet meedoen? Kunnen we onze economische competitiviteit dan wel behouden? Of gaat de algemene stop op fossiele brandstoffen ons in een recessie duwen die ons kwetsbaar maakt op het geopolitieke niveau? Wat als de consequenties ons in een situatie duwen die veel erger is dan een recessie? De grote dingen die ons alle aanbelangen worden dan op de politieke agenda gezet. Politici proberen onder elkaar uit te vechten wat goed en kwaad nu eigenlijk is. Onze huidige politieke padstelling is uiteraard sprekend bewijs dat we het met elkaar allerminst over eens zijn wat goed en kwaad eigenlijk is. Voetnoot 29. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we goed op weg om het wereldrecord regeringsvorming te verbreken. Het vorige record staat op 541 dagen en werd gehaald in 2009-2010 door België. Het is in feite de perfecte illustratie dat we er in dit land er niet over eens zijn wat goed of kwaad is voor de Belg, of juist Vlaming of Waal. Nadat onze vertegenwoordigers, of tenminste degenen die de verkiezingen gewonnen hebben, iets of wat gedefinieerd hebben wat goed en kwaad is, verhuizen we naar het departement van justitie. Daar wordt via wethouders, rechters, juristen en advocaten in steen gebeiteld wat goed en kwaad is. En worden er tevens consequenties uitgesproken voor degenen die zich niet aan de standaard houden. Onze wetboeken dikken week na week aan met nieuwe wetten, regels, reguleringen, bouwverordeningen en andere juridische zaken. Vervolgens hebben we de uitvoerende macht die via politiecamera's, drones, gevangenissen, enkelbanden en vele, vele andere middelen de maatschappij zal beschermen tegen kwaad. Ten slotte draait er een gigantische economie op goed en kwaad. Denk aan alles wat ontworpen wordt om kwaad buiten te houden. Sloten, kettingen, hekken, camera's, GPS-trackers, paswoorden, online cybersecurity, vingerafdrukscans, gezichtsherkenning. De hele wereld is geobsedeerd door goed en kwaad. We maken ganse lijsten van goed, goed, goed en kwaad, kwaad, kwaad. Het is de manier waarop we onze mentale maps vormgeven om de wereld te kunnen navigeren. Maar zolang je in die boom zit, zul je zeker sterven. Er zit geen leven in die boom, enkel doodlopende straten. We nemen deze hele obsessie immers mee naar ons christendom en ons discipelschap. We evalueren onszelf, de kerk, ja zelfs God, in termen van goed, goed, goed en kwaad, kwaad, kwaad. God echter laat zich niet vinden in die boom, alleen al zijn schepping getuigt van dit feit. Enkele jaren geleden ontdekte men in het Amazonewoud een enorme, eeuwenoude verborgen stad, die tot dan toe nooit opgemerkt geweest was. De reden waarom ze haar uiteindelijk toch ontdekt hebben? Rechte lijnen. Archeologen maakten vanuit een helikopter scans en zagen op hun scherm rechte lijnen, vierkante en andere rechtlijnige structuren. Het is blijkbaar een archeologisch gegeven dat als je ergens rechte lijnen aantreft, je sowieso met mensenwerk te maken hebt. In de hele natuur zie je immers enkel gebogen lijnen, kromme lijnen en sierlijke lijnen, maar nooit rechte. Het is bijna absurd als je erover nadenkt, maar God heeft de hele schepping in ongelooflijke schoonheid ontworpen. Maar toch lijkt het soms random, omdat er letterlijk niets bestaat waarvan je een tweede exacte kopie hebt. Ogen, vingerafdrukken, bloemen, sterren, nooit twee dezelfde. Geen enkele boom vertakt hetzelfde. Geen enkele bloem bloeit hetzelfde. Wij mensen zijn echter geobsedeerd door de waterpas, de loodlijn, vierkante rechthoek en andere precieze vormen. We bouwen alles kaarsrecht en liefst in massaproductie. Alles aan ons is geobsedeerd door goed, juist en exact. Begrijp me niet verkeerd, God heeft ook wiskunde, logica en andere concepten gemaakt, die wij vaak benoemen als exacte wetenschappen. Maar in zijn schepping zie je die nergens expliciet terugkomen, tenzij dat je er naar zoekt. Zo komt de gulden snede, pi, 1,618, in slakkenhuizen, zonnebloemen, orkanen en zelfs de Whirlpool Galaxy voor. Maar God zit overduidelijk niet vast in goed en kwaad. Anders had het universum er radicaal anders uitgezien. Ik daag je uit om de diepte van je hart te onderzoeken en naar je motivaties op zoek te gaan. Waarom ben je aan deze Recruits Bootcamp begonnen? Ga eens terug en kijk opnieuw. Kijk opnieuw naar je beweegredenen. Ben je dit proces begonnen vanuit religieuze overwegingen? De nood om iets goed te vinden? Om een zelfverbeteringsprogramma te doorlopen dat je helpt afrekenen met het kwaad dat in je zit? Was dit allemaal een manier om beter te worden? Zelfontwikkeling met een religieus sausje erover? Verdoken individualisme, maar dan christelijker ingevuld? Terwijl de wereld haar beste leven nu najaagt, doe jij misschien exact hetzelfde, maar dan aan de andere kant van dezelfde boom. Niet in rebellie, maar in religie? Nogmaals, beide belichamen hetzelfde idee. De ene wil zoals God zijn door aan alles en iedereen zijn eigen wil op te leggen. De religieuze probeert zoals God te worden door vanuit eigen kracht even goed te zijn als God. En dan zijn er nog sommigen die erin slagen om een soort van mix van de twee te maken. Een beetje religie, een beetje rebellie, naar gelang het hen uitkomt. Ga eens terug en kijk opnieuw. Waarom ben je hier? Waarom lees je dit boek? Het is niet simpel om jezelf in vraag te stellen. Het vergt lef om voorbij de ziel te gaan turen in de vaak onbewuste beweegredenen, motieven, aspiraties en verlangens van het hart. Misschien doe je dit enkel en alleen vanwege de nood aan aanvaarding. Om gezien te worden door leeftijdsgenoten, om ergens bij te horen. Misschien ben je eraan begonnen om enige vorm van zelfverrijking na te jagen. Ik veroordeel je niet. Ik probeer je enkel te confronteren met de verregaandheid van de boom des doods. De dag dat je ervan eet, zul je zeker sterven. Ze wringt zich door elke kier, sluipt door elke deur en wurmt zich langs elke gedachte binnen, totdat goed en kwaad het enige is dat je nog kan zien. En je alles begint te categoriseren, op te lijsten en uit te pluizen. Wanneer je eigen mening je steeds dierbaarder begint te worden. Wanneer je anderen vervolgens begint te vergelijken met je eigen mentale standaard van goed en kwaad. En wanneer je daar beland bent, zit je exact waar de boom je wilt hebben. Oordeel en veroordeling. Zodra je ver genoeg in de boom zit, laat ze je aan je lot over. Ze verplicht je opnieuw en opnieuw te oordelen, beoordelen en veroordelen. Je moet je hele leven uitpluizen, elke keuze tegen de ander afwegen, elke mening tegen de ander laten opbieden en elke investering met de ander vergelijken. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat ben je overgeleverd aan je eigen kennis van goed en kwaad. Wanneer die ogen geopend zijn, is het oordeel tussen goed en kwaad het grootste paradigma waar je de wereld door ervaart. Want laat ons dat niet vergeten. Alles begint met het openen van die ogen. Is het niet extreem vermoeiend gebleken om altijd maar opnieuw te moeten oordelen of zelfs beoordeeld te worden? De dingen die elk van ons gedaan heeft uit mensenvrees, enkel en alleen om hun oordeel te vermijden of te ontwijken? De manier waarop we allemaal beginnen te conformeren aan de heersende gedachten over goed en kwaad, bang voor de mening van anderen? Wanneer was jouw Genesis 3 moment? Wanneer werden jouw ogen geopend? Op welk moment werd jij jezelf bewust? Hoe ervaarde je de schaamte, angst en onzekerheid die erop volgden? Op welke manier ervaar je die vandaag nog steeds? Op welke manier probeer je ze te compenseren of heb je er net zaak van gemaakt om die herinneringen zoveel mogelijk te verdringen? Hoe heeft dit alles jou beïnvloed in de persoon die je vandaag bent? Hoe heeft het je getekend in de manier waarop je met anderen omgaat? Welke delen van jouw leven hou je steeds verborgen voor anderen? Welke leugens heb je jezelf en anderen wijsgemaakt, zodat je jezelf toch nog in de categorie goed kan rekenen? Welke zonden knagen aan jouw ziel, die zucht onder het gewicht en de vermoeidheid van het constant oordelen en veroordeeld worden? Aan het moeten opleven aan alle verwachtingen. Laat ons eerlijk zijn. In de kerk zijn we er even erg of misschien zelfs erger aan toe als in de wereld. In de wereld kiest men voor rebellie en ze weten het. Ze doen zich niet anders voor, hebben in dat opzicht dan toch geen verborgen agenda's. Ze doen hun ding, leven hun leven, negeren God en pretenderen ook niet anders. Niet zo in de kerk. Wij leven onder de constante druk van de standaard die we week na week uit Gods woord gepredikt horen. We starten als discipelen van Jezus en komen er binnen de kortste keren achter dat we niet in de buurt komen van welke Bijbelse standaard dan ook. We kijken op naar degenen die de religieuze ladder het hoogst zijn opgeklommen. Degenen die het meeste bidden, het best hun Bijbel kennen en standaard aanwezig zijn op alle activiteiten. Vervolgens maken we elkaars leven zuur door elkaar constant druk op te leggen en te veroordelen. We werpen een schuine blik naar de tieners die achteraan op hun smartphone zitten, als er tenminste nog tieners in de kerk aanwezig zijn. We verbeteren elkaars theologie, proberen indruk te maken met onze kennis en smijten ons op allerlei kerkelijke activiteiten, kampen en andere bezigheden en antwoorden druk als mensen vragen hoe het met ons gaat. We zitten op de religieuze carousel, zien heel makkelijk de splinter in andermans oog, negeren de balk in ons eigen oog en na de kerkdienst evalueren we samen wat we goed of kwaad vonden. De drum was te luid, de preek was niet heel diep vandaag. Vervolgens roddelen we over elkaar onder het mom van bezorgdheid of gebedspunten delen. We bedekken onze eigen hypocrisie en het feit dat we elkaar eigenlijk helemaal niet zo graag zien als we beweren. In al onze pogingen om goed genoeg te zijn, maken we het onszelf onmetelijk moeilijk. We streven naar een cultuur van excellentie in onze ondernemingen om een moderne kerkdienst op te zetten met allerlei soorten media en middelen om de boel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Omdat goed altijd beter kan en we enkel zullen rusten wanneer we het beste hebben en dat laatste laat zich net als perfectie nooit vangen. Het is een illusie die zelfs de meeste religieuzen van ons allemaal in een burn-out achterlaat wanneer hij na jarenlang tot het besef komt dat er altijd opnieuw dat moment komt waarvan hij van zijn ladder valt. Hij leest zijn Bijbel, stapje omhoog. Hij bidt luid op in de kerk. Zeer goed. 2 stapjes omhoog. Staat 's ochtends vroeger op om bijbelstudie te doen. Super. 3 trapjes omhoog. Zet zich in voor het kinderwerk in de kerk. Nog 2 stapjes omhoog. Kijkt op een onbewaakt moment naar pornografie, valt in lust en dat is dat. Hoezeer hij zijn geestelijke disciplines ook probeert op te bouwen, hij is terug bij af. Voetnoot 30. Mijn broer merkte bij het nalezen op dat deze passage zeer negatief zou kunnen overkomen en dat lezers het zouden kunnen interpreteren als neerbuigend naar de kerk toe. Dit is echter helemaal niet mijn bedoeling, zoals ik in de vorige boeken al heb aangegeven. Tegelijkertijd wil ik wel benoemen dat dit scenario voor velen zeer herkenbaar is en dat veel van de jongeren met wie ik wekelijks samenwerk dit in meerdere of mindere mate hebben aangegeven. Mijn bedoeling is dus zeker niet om iemand te kwetsen of voor de borst te stoten. Maar ik denk wel dat we onszelf dringend een spiegel moeten voorhouden. Denk terug aan de christelijke kampen die je als kind en tiener hopelijk hebt gedaan. Als je ze niet hebt meegemaakt, volgt hier een korte beschrijving van hoe het eraan toe gaat. Je komt op kamp, hebt behalve alle spelletjes en momenten van ontspanning en plezier ook elke dag minstens 1 moment stille tijd. Samen bidden en bijbelezen. En 1 samenkomst, samen zingen en luisteren naar een preek. Dit is zowat het ritme doorheen de week en het bouwt op tot de laatste avond. De emoties lopen dan al iets hoger op, want het kamp zal de volgende dag gedaan zijn en je hebt een geweldige tijd gehad.
Je gaat je nieuwe vriendjes en vriendinnetjes missen. Aan het einde van de laatste preek op de laatste avond komt dan in 99% van de gevallen het moment waarop de spreker een uitnodiging doet om naar voren te komen en je leven aan Jezus te geven. Het is uiteraard altijd goed om je leven aan Jezus te geven. Dus zodra de pianist een geestelijk achtergrondakkoord heeft neergelegd, gaat het gros van de kinderen en of tieners naar voren om gebed en worden degenen die blijven zitten ongemakkelijk en onwennig. Vol vuur keer je de volgende dag naar huis. En gedurende 2, maximum 3 weken onderhoud je je goede voornemens van in je Bijbel te lezen en te bidden. Daarna volgt het beruchte zwarte gat en is het wachten tot het volgende kamp en een nieuw bekeringsmoment. Je beste en meest dappere pogingen ten spijt, nagenoeg niemand houdt het vol na het kamp. En zo gebeurt het dat wanneer je de rijpe leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, je leven voor de 136ste keer aan Jezus geeft op de laatste avond van een kamp of samenkomst. Alle momenten daartussenin probeer je goed genoeg te zijn om een discipel van Jezus te zijn, maar elke keer wanneer je die ladder opnieuw begint te beklimmen, val je er harder af. Klinkt dit overdreven of net heel herkenbaar? De recruits zijn ontstaan op vraag van 3 jonge leiders die bovenstaand scenario kotsbeu waren en die het hele jaar door in Gods aanwezigheid wilden zijn in plaats van slechts tijdens enkele momentopnames iets met God te beleven. Echter, elke keer dat je van de religieuze ladder valt, staan de secularistische monsters klaar om je op te vangen en je te begeleiden naar de ismes die je een goed, maar in feite kwaad leven voorspiegelen. Plezier, entertainment en afleiding lijken een goede optie voor iemand die net opnieuw de strijd met het kwaad weer verloren heeft. Dus laat je je opnieuw vangen. En opnieuw gaan de ogen van je zelfbewustzijn iets meer open. Opnieuw iets meer schaamte, angst en onzekerheid. Opnieuw gaan de ogen van je hart iets meer toe.